Goedenavond, dames en heren. In het programma van NIK Media gaan wij een aantal bijzondere woorden in de schijnwerpers zetten. Woorden die oorspronkelijk geen Nederlands waren, maar allang in het Nederlands taalgebruik zijn ingeburgerd. Woorden als smeres, baaijes, mazzel, afgepeigerd en stiekem, die allen een Hebreeuwse of Jiddische oorsprong hebben. Alles, gabber, gaaijes, gannef, geinig, geintje, gesjochte, getijzen, hogen, gozen, godspe, heibel, heintje, boter de boter, jaaien,
De grote Joodse gemeenschap in Amsterdam, waarvan het merendeel tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwam in Duitse concentratiekampen, liet het Nederlandse volk een bijzondere culturele erfenis na, namelijk woorden. In het hedendaags Nederlands worden dagelijks woorden gebruikt die van oorsprong Hebreeuws of Jiddisch zijn. En meestal is die oorsprong bij de sprekers onbekend. In het Bijbelboek Genesis wordt verteld over de eerste ontmoeting van Mozes met God. Hierbij wordt het woord makom gebruikt. Mokum, de Askenazische uitspraak van makom, zo noemden en noemen de Joden de stad Amsterdam. Het Hebreeuwse makom betekent plaats, plek of ruimte. Voor de Joden van Amsterdam was hun stad de plek.
En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van de braambos. En hij zag, en zie, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet brandt. Toen de Heren zag dat hij zich daarheen wende om het te bezien, riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes, en hij zei, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond.
In het Jodendom duidt makom ook een van de vele namen van God aan. Door de aanwezigheid van God in het universum worden God en het heelal één geheel, een eenheid. De heer Lierens, een 88-jarige ras Amsterdammer, vertelt over zijn jeugd in het vooroorlogse Mokum.
Mijn moeder had een kruidenierszaak en waar ze dan ook brood en een koekje verkocht. Want ik was 7 jaar op Talmud Torah. De school heette Talmud Torah. En die was gevestigd, die was in, tegenover de Hollandse Schouwburg. En daar leerden we al heel gauw het olof en het bijs. Mijn ouders hadden het goed goed van eten en drinken. Het beste was nog niet goed genoeg. Kijk, de Joden die hier waren, die spraken Jiddisch. Mijn grootmoeder sprak geen Nederlands als het ware. Ze sprak wel Nederlands, maar ze sprak het meest Jiddisch. Daar hebben we niks van begrepen natuurlijk. Haar kinderen, mijn vader dus, waren onder mij, die spraken geen Jiddisch meer, maar wel Jiddische woorden daartussen. En deze zijn allemaal bij elkaar gerold, als het ware. En heeft men daar is het bagoens van ontstaan. Omdat ze waren een apart stukje mensen. Zij konden, nou dat weet iedereen, ze konden geen vak uitoefenen. Moesten handel, gingen handel doen enzovoort. Met straathandel of wat dan ook. Want iedereen moest aan een... Mijn grootvader was kolensjouwer. Maar de mensen woonden in als het ware in een ghetto. Dus dat Burgoens is waar het vandaan komt, dat weet ik niet. Zo geleerd ben ik nou ook weer niet. Maar het wordt als dieventaal gebruikt, want dat heb je dus. Ja, een dieventaal onderling, dat een ander het niet verstond.
Joffel, Kapsonus, Kassiweiler, Kinnesin, Knabak, Koetsiertje, Koter, Lammetje, Mazel, Meijer, Mischokke, Mies, Miesgassen, Miesponen, Miesmacher, Moken, Ongein, Penne, Penose, Piegen, Pleiten, Poenen, Ponen, Boren.
Het Nederlandse woord soege is een verbastering van het Jiddisch soewe of tsuwa in het Hebreeuws en betekent antwoord. In de Joodse traditie heeft het woord ook een bredere betekenis, namelijk inkeer, teruggaan tot God. De maand Elul, voorafgaand aan het Joodse nieuwjaar en de grote verzoendag, is de maand van tsuwa, de terugkeer, het tot inkeer komen. Mensen die God vinden en religieus worden, worden Baalei Tshuwa genoemd. Ze zijn zowel tot inkeer gekomen, als dat ze antwoord hebben gevonden op hun levensvragen. Veel van de Hebreeuwse woorden in het Nederlands zijn vanuit het Bargoens, de dieventaal, gekomen. Een geheime taal die vooral in de onderwereld, de Pnose, in gebruik was. Het woord Pnose hoort bij deze groep. Een verbasterd woord dat vanuit de Jiddische parnosse of het Hebreeuwse parnassa is gekomen. Het betekent werk, arbeid, levensonderhoud en broodwinning. Maar wat heeft Penose met arbeid te maken? Volgens het Bijbelverhaal de verdrijving uit de Hof van Eden, het aardsparadijs, is arbeid als straf aan de mens opgelegd. Nadat Adam en Eva van de verboden vruchten hadden gegeten, verjaagt God ze uit de Hof van Eden en veroordeelt ze om tot hun dood in het zweet hunner aanschijns te werken. Met de verdrijving uit de Hof van Eden verdween ook de onschuld van de mens. En al kon hij nu onderscheid maken tussen goed en kwaad, betekende dat echter niet dat hij een beter mens was geworden. Het woord smeres komt van het Hebreeuwse shomer, wachter, oppasser, of shmira, bewaking, toezicht. Dit woord heeft te maken met de eerste moordzaak in de menselijke annalen. Het verhaal van Kain en Abel. Kain en Abel, zonen van Adam en Eva, Kain de boer en Abel de herder, brachten beide een offer aan God. De rook van Kains offer sloeg neer, de rook van Abels offer steeg op. Dit betekende dat God Abels offer had aanvaard en niet dat van Kain. Hierop ontstak Kain in woede en doodde zijn broer.
Vayakam Kain el hevel achi vayargeu. Vayomar Elohim el Kain.
En de Heer zeide tot Kain, waar is Abel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik soms mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van de broeder dat tot mij roept van de aardbodem.
De Bijbel geeft de suggestie dat Kains offer niet met liefde was gemaakt en niet van de beste kwaliteit. Het Nederlandse woord hotel de botel komt vanuit de Jiddische over botel of het Hebreeuwse over batel dat verdwenen betekent, ongeldig of waardeloos. Tegenwoordig is hotel de botel meer iets als op een prettige manier in de war zijn. Oorspronkelijk werd dit woord gebruikt om de waarde van de offers in natura aan God te geven. Kaïns offer was overbotel, zonder waarde, dus waardeloos. Volgens de Joodse traditie, en niet alleen volgens deze, wordt in de ogen van God de menselijke waarde bepaald door de integriteit en de intenties van de mens en niet zozeer zijn talent en intelligentie. Dan kom je al gauw op iemand die het goed bedoelt, maar bij wie alles misgaat, de slemiel. Slemiel is een Jiddisch woord. De Nederlandse slemiel is een slungel, een pechvogel, een chaotisch en slordig mens. Meestal wordt het met een zweem van sympathie gebruikt. Men heeft een beetje te doen met die arme slemiel. In het moderne Ivrit houdt men ervan om Jiddische woorden aan Bijbelse citaten te verbinden. En dan blijkt dat de slemiel een Bijbelse voorouder heeft. In het boek Genesis komt Shlumiel ben Tsuri Shaddai voor. Of er een connectie is, is niet duidelijk. Wel is een mooi gezegde van Albert Einstein: voor God zijn we allemaal even wijs en even dom. Bij de slemiel zijn de intenties goed, maar dat is lang niet altijd het geval. Dit komt naar voren in het Bijbelse boek van de profeet Hosea met een ander woord, meshuga.
Meshuga is iemand die meshuga is, die tegenwoordig zeggen psychisch niet helemaal in orde is.
Meshuga of meshokke is het Hebreeuwse meshuga dat gek betekent. Dwaas. In de Bijbel verschijnt het woord meshuga in verband met de profeet Hosea. In de tijd dat de Hebreeuwers, de Israëlieten, braken met de wetten van God, de moraal van de 10 geboden verlieten en, zoals de andere volken in Kanaan, afgoden vereerden, stonden profeten op om hen te waarschuwen. Zij voorspelden dat de straf voor hun gedrag spoedig zou komen.
באו ימי הפקודה, באו ימי השילום. ידעו ישראל, הביא לנביא, משוגע השבוע.
De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen. Die van Israël zullen het gewaar worden. De profeet is een dwaas. De man des geestes is onzinnig. Om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat ook groot. De wachter van Efraïm is met mijn God. Maar de profeet is een vogelvangerstrik op al zijn wegen. Een haat in het huis zijns gods.
De Hebreeuwers wilden deze sombere profetieën niet aannemen en verklaarden de profeten en met name Hosea voor gek. In feite werd de enige persoon die de werkelijkheid, de waarheid zag, als dwaas aangeduid.
Nou ja, veel van die woorden zijn natuurlijk ook alweer verloren gegaan, omdat, ja, omdat wij er niet meer zijn, laat ik het zo zeggen. Dus, want waarschijnlijk zijn de Joodse mensen voor de oorlog, zijn daar wel mee begonnen met die taal. Dat is duidelijk. En dat is overgenomen. In voor mijn passie in de hele wereld, en je hebt het over mazzel. Dan kan je hem zeggen, nou, dag hoor, de mazzel. Maar zonder dat te denken, god, ik ben daar aan het Hebreeuws aan het spreken.
Mazzel betekent geluk, ook in de zin van een fortuinlijk lot. Vrome Joden geloven dat het leven volgens een goddelijk plan verloopt. Alles wat er gebeurt maakt deel uit van dat plan, zowel het goede als het slechte. Een andere betekenis van mazzel is gesternte. De 12 zodiaktekens, dus de tekens van de dierenriem. Deze spelen ook een rol in het Jodendom. In de verschillende interpretaties van mazzel staat de gedachte centraal dat de mens weinig invloed heeft op zijn eigen lot. Een ander Nederlands woord dat met lot te maken heeft, is het lotenfeest Purim. Het woord Purim wordt door sommige Nederlanders verwisseld met het woord ponem, gezicht in het Jiddisch. Purim komt van het Hebreeuwse woord poer, dat lot betekent. In oude tijden werden beslissingen vaak genomen door het lot te werpen. Zelfs Caesar begon zijn beroemde veldslag om de stad Rome met het werpen van een lot. Purim is de naam voor een uitbundig Joods feest, ook wel het Lotenfeest genoemd, waarop de overwinning van de Perzische Joden op de Jodenhater Haman wordt gevierd. De personages uit dit Bijbelse verhaal worden nog steeds herinnerd door maskers van koningin Esther of de goede Jood Mordechai te dragen. Haman, minister van de Perzische koning Achasveros, wilde meer macht en rijkdom. Om dit te verwerven wilde hij van de Joden afkomen. Hij smeedde een plan. Bij de koning deed hij het voorkomen alsof hij een samenzwering van de Joden tegen de koning ontdekt had. Hij raadde de koning aan de Joden te vermoorden en liet het lot, Poer, dat vanuit het Perzisch in het Hebreeuws is terechtgekomen, beslissen wanneer dat moest gebeuren. Voor het echter zover kwam, werd Haman door toedoen van de Jood Mordechai en zijn nichtje, koningin Esther, ontmaskerd en kwam Hamans ware gezicht naar voren. Het lot dat hij voor de Joden had bedoeld, overkwam nu hemzelf.
Stiekem, ja, dat is, dat mag een ander niet zien. Stiekem doe je iets, laten we zeggen, iemand die er steelt, die doet dat stiekem. Een kapsoon is, dat wordt ook heel, dat wordt heel veel gebruikt, kapsoon is voor mensen die, ja, hebben kapsoon is, hebben een hoge dunk van zichzelf of willen uitstraling van hun rijkdom hebben en hebben daar kapsonis op. Het komt allemaal uit het Jiddisch en vermengd waarschijnlijk met Duits en Hebreeuws. Gaberda, dat is van Gaber. Ach, er is ook een muziekgroep die zich de Gabbers noemen. Maar dat moet allemaal daar vandaan komen, van Gaber. Van vriend, van maat, van, hoe moet je dat zeggen? Gabber, maar dan niet de doorsnee Amsterdam niet, of in Den Haag of in Rotterdam, dat wordt er ook gebruikt.
Gabber is zuiver Hebreeuws en betekent vriend, lid van een organisatie, van een bond. Het woord is afgeleid van het woord giboer, dat verbinden of samenhouden betekent. De Bijbel zegt dat de mens zijn vrienden zeer zorgvuldig moet kiezen. Maar de echte, diepe verbinding is meestal alleen tussen de mens en zijn God. De mens is een zuchtje wind, zijn leven een voorbijgaande schaduw. Volgens het scheppingsverhaal is de mens door God uit stof geschapen en zal hij weer tot stof vergaan. Ten opzichte van de schepper van het heelal is de mens klein en nietig. Maar toch hebben een aantal van onze medemensen flinke kapsones. Kapsones komt uit het Jiddisch, uit het oorspronkelijke Hebreeuws ga'avtanut. Letterlijk betekent het iets dat naar boven gaat. De betekenis is trots, hoogmoed, maar dan in negatieve zin. Trots op en over iets wat men in werkelijkheid niet heeft. Toch heeft de mens een belangrijke rol gekregen in het scheppingsverhaal.
En God zeide: laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem.
Bezelem Elohim barauto, zachar unikeva barautam. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ.
In de Hebreeuwse versie van het scheppingsverhaal komt het woord chaya of chayot voor, beesten of dieren. Soms vergeet de mens zijn rol in deze wereld en vervaagt de grens tussen mens en dier. Voetbalgaaiers is het resultaat. Het woord gaaiers is de Jiddische uitspraak van het Hebreeuwse chayot. Het woord wordt ook gebruikt om mensen aan te duiden die zich minderwaardig zich als beesten gedragen. Volgens de Bijbel is de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De mens mag dan ook niet leven volgens zijn dierlijke instincten, de natuurdriften van de dieren, maar moet zichzelf weten te beheersen. Zo blijkt het dat veel Hebreeuwse en Jiddische woorden stiekem hun weg hebben gevonden naar de Nederlandse taal en cultuur, en zelfs het woord stiekem heeft een Hebreeuwse oorsprong. Shtika, zwijgen. In het Jodendom is shtika soms een teken voor wijsheid. Maar het Nederlandse stiekem betekent dat je eigenlijk iets te verbergen hebt, zoals in het Bijbelse verhaal van Jacob en Esau. In het boek Genesis staat het verhaal van Esau en Jacob, de tweelingzonen van Isaac en Rebekka, en hoe Jacob de zegening van zijn blinde vader jatte. Het woord yad betekent hand in het Hebreeuws. In de synagoge wordt een klein handje gebruikt om bij het voorlezen uit de Torah de tekst bij te wijzen. Maar in het verhaal van Jacob en Esau wordt de hand een teken van bedrog. Esau, de eerstgeborene, sterk, robuust, met een behaarde huid, is de lievelingszoon van de oude blinde Isaac. Hij zal zijn vader opvolgen als deze hem hiertoe de zegen geeft. Jacob, de jongere, tengere, met een zachte huid, is de lieveling van Rebekka. Zij ziet hem graag als de opvolger van zijn vader. Een list wordt bedacht.
Toen kwam Jacob bij zijn vader Isaac, die hem betastte. En hij zeide: de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esau's handen. En hij zegende hem.
Hakol kol Jacob, veyadaim yaday Esav, velo ikiro, ki ayu yadav ki yaday Esav achiv seirot, veyivacheu.
Een mooi woord in het Nederlands om deze situatie tussen de broers Jacob en Esau te beschrijven is kinesinne, nog een verbasterd Hebreeuws woord. Beter 100 doodstraffen dan 1 jaloezie, zegt de Joodse filosofie. In veel Bijbelse verhalen komt het voor. Kinesinne is eigenlijk een samenvoeging van 2 Hebreeuwse woorden, kin'a, dat jaloezie betekent, en sin'a, dat afgunst of haat betekent. Jaloezie kan uitgroeien tot haat en deze haat kan zo'n vorm aannemen dat de mens er als het ware door verteerd wordt. In de Bijbel wordt de oorzaak van de verwoesting van de Tweede Tempel toegeschreven aan haat en jaloezie, kin'a en sin'a. Ook wordt kin'a gebruikt voor mensen met een fanatieke overtuiging, niet alleen op religieus gebied, maar ook op maatschappelijk of politiek terrein.
Als ik het goed weet, is het Mokum Alf zoiets. Ik weet niet duidelijk uit te spreken. Maar niemand. Dat, ze spraken over Mokum. Ze spraken over de baaiers. Ze spraken over een kalletje. Een kalletje is geen bruid, maar een kalletje is een. Ja, laten we zeggen. Een protozoee. En dat is een hoertje. Maar het komt natuurlijk van kalo, van bruid. En zo heb je ook het woord gozen. Ze spreken niet over gozen. Men spreekt dat is een gozer. Een gozer. Ja, in die wereld ben ik niet thuis. Maar ik weet dat penose, dat is echt wel het slechte deel. Het is dus die handel die niet kan. Het is misschien helen. Kopen van wat gejat is. Goed, het werd dan ook niet bij de fleur van de bevolking gebruikt, laat ik het misschien zo zeggen. Maar Panoos is gewoon een heel, heel duidelijk woord wat iedereen kent.
Ramsch, schoren, schikse, sjoegen, sjoven, smeris, smoezen, soos, stiekem, tof, doos,
soos. En nog een woord, afgepeigerd. Dat is een verbasterd woord van een zeer Hebreeuwse oorsprong. Peger. Peger betekent in het Hebreeuws een dood dier, een kadaver. Het woord wordt alleen gebruikt voor dode dieren, niet voor een dood mens. Bij de overleden mens herinnert men zich de persoon, het wezen van die persoon en zijn geest. Peger refereert aan de materie, de stof, het vlees dat langzaam vergaat. In het Hebreeuws wordt het woord als metafoor gebruikt, als beeldspraak, om aan te duiden dat men zo moe is geworden dat men zich helemaal leeg voelt. Het laatste woord in ons programma van vandaag is sof. De Hebreeuwse sof betekent einde of slot. Zoals het Hebreeuwse gezegde sof tov hakol tov.
Sof. Ja, als je een sof hebt. De koopman die vandaag niks heeft verkocht. En je vraagt, hoe heb je het? Nou, hoe gaat het met je handel? Dan zegt hij, ja, het is een sof. Maar sof, daar weet ik natuurlijk dat het slecht gaat. Daar weet ik wel een mopje van. Van die man die met textiel stond. Laten we zeggen in de Jodenhoek op zondag. Zijn gaffer komt voorbij. Hij zegt, nou, hoe gaat het? Zegt, het gaat goed. Maar het goed gaat niet. Begrijp je, zijn textiel ging niet. Hij verkocht niks. Maar met hem ging het wel goed, maar zijn goed ging niet.
Sof betekent ook het eind van het leven. In het Jodendom is het niet alleen een plicht, maar ook een verdienste om hen die treuren over het verlies van een dierbare niet alleen te laten. 7 dagen lang na het overlijden komen vrienden en kennissen de bedroefde familie bezoeken om samen te bidden en te praten. Dit niet alleen om de doden te herdenken, maar vooral om te helpen het verdriet te verwerken en met de herinneringen in vrede verder te kunnen leven. De hedendaagse Israëlische filosoof Asa Kasher zegt in zijn boek Een klein boek over de betekenis van het leven: de mens schrijft zijn eigen levensverhaal. Na zijn dood is dat verhaal niet beëindigd, maar gaat voort in de levensverhalen van zijn dierbaren. Ook de vele Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands zijn sporen naar mensen die al lang niet meer tussen ons leven. Door hun culturele erfenis leven ze voort in onze generatie en nog vele generaties na ons.
Luistert naar een uitzending van de Joodse Omroep NIK Media. Samenstelling en regie werden verzorgd door Rami Ziens. De teksten werden gelezen door Simon Keesing en Annette Betzeleel. De techniek werd verzorgd door Juan Morales. Alle informatie over onze programma's kunt u vinden op onze website op www.nikmedia.nl. Een hele goede avond nog.